Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 108, 1 en 2.
Thank you.
vanavond is Zacharia hoofdstuk 13. De schriftlezing is Zacharia hoofdstuk 13. Dat willen wij nu samen lezen. En dan lezen wij het woord van de Heere. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt, want de mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 2... Vers 2, en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Tot zover. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 74, vers 15. Psalm 74, vers 15, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heilige Heere, zo spreekt uw woord van zoveel uitreddingen, van zoveel heerlijke leidingen die u gegeven hebt aan uw volk Israël. Daar hebben we juist van gezongen, van dat wonder dat u een fontein deed opkomen uit een droge rotssteen en dat de stromen van water daaruit voortkwamen en dat heel het volk en al het vee kon drinken. Heere, wat zijn uw daden toch groot en uw wonderen toch vele. En zo, Heere Jezus, hebt u het ook zelf gezegd dat u het water des levens bent en dat die van u drinkt, het eeuwige leven ontvangt. Heere, wat is het toch rijk dat u nog steeds een bron van levend water bent, een fontein, opspringend tot in het eeuwige leven. En dat u ook zo werkt in de harten en levens van uw kinderen. Zo willen wij u danken en u erkennen en u loven en aanbidden. Dat u een God bent die genade geeft en die overvloed schenkt en die uitreddingen geeft. En wat geeft u toch veel dankenstof, ook aan uw volk Israël, Heere, toen u de wateren vaneen scheidde. En we hebben gezongen hoe u de wateren op een hoop werden samengevoegd. En zo gebeurde dat uw volk droogvoets door de Rode Zee geleid werd. In onmogelijke omstandigheden hebt u een weg geopend. En zo toen het volk door de Jordaan moest trekken, toen stopte het water. En het volk kon daar doorheen gaan, omdat u voor dat volk zorgde. En zo is het toch ook met uw kerk. Uw kerk dat toch ook nu vandaag toch aangevallen wordt door vele vijanden, door wrede, bittere vijanden. Soms zijn het bloeddorstige vijanden. En Heere, uw ogen doorlopen de gehele aarde. U weet wat er overal plaatsvindt. Wij weten niet de helft van wat er gebeurt. Maar Heere, u bent dezelfde God. En u hebt ook voor de discipelen leiding gegeven. U hebt ook voor hen een pad geopend door het heidendom. Toen 12 discipelen uw evangelie moesten verkondigen in alle windstreken, toen hebt u hen geleid en uw geest wrocht mede. Een kerk werd gesticht en die kerk staat voortdurend onder aanvallen, heel de geschiedenis door. Heere God, wij zeggen u dank dat u de God van wonderen bent. Dat in Psalm 74 uw kerk veel stof vindt om u te danken en te loven en te prijzen. En zo hebben we ook belijdenis gedaan van die ene algemene christelijke kerk. Het is uw kerk, uw gemeente. En wij geloven dat u aan het werk bent om uw gemeente te vergaderen. En dat doet u op grond van uw verzoenend lijden en sterven. Zo draagt u uw volk. En zo vergadert u uw volk. En Heere, zo past het ons u daarvoor te danken. Voor dat heerlijk werk wat plaatsvindt. En wij geloven ook in ons midden. Heere, wilt u met uw werk ook doorgaan, ook onder ons. Wij vragen u om de leiding van uw Heilige Geest. In het leven van een ieder van ons. En nou kent u ons hart. Sommigen van ons zijn aan het heilig avondmaal geweest. En u weet hoe wij daar gekomen zijn. U weet of ons hart recht was voor u of niet. En u weet ook wanneer wij niet aangekomen zijn en wat daar de beweegredenen voor waren. Heere God, wij bidden u of u ons waarheid in het binnenste wil geven. Waarheid in onze harten, dat u met uw licht zult stralen in ons, dat wij onze innerlijke beweegredenen toch zullen herkennen. O Heere, geef dat het zo mag zijn, dat wij de onreinheid zullen haten en dat wij de ongerechtigheid daar afstand van zullen doen. En schenk, Heere, uw genade, uw barmhartigheid en uw leiding aan een ieder van ons. Wij bidden u, Heere, om het krachtige werk van uw geest in ons midden. Heere, wilt u nog werken? Wilt u nog ontdekken? Wilt u nog verder leiden? Wilt u bekeren? Wilt u uw genade verheerlijken? Wij vragen u, Heere, uw ontferming over heel de gemeente. We bidden u uw ontferming ook over de familie Driessen, wanneer vanmorgen een oude zuster, Tanneke Sperling Driessen uit Ouddorp, is overleden op de leeftijd van 87 jaar. Heer, er is weer één uit dit ouderlijk gezin, wat afkomstig is uit Middelharnis. Er is weer één heen gegaan. En wij bidden u of u deze rouwdragende familie Driessen wilt vertroosten. Of u hen zeer nabij wilt zijn. En geef uw genade en nabijheid op de begrafenis komende zaterdag. Geef, Heere, dat u daarbij aanwezig zult zijn met uw woord en geest. En geef dat er ware troost mag zijn en dat er ook de weg gewezen wordt op u en op het licht dat u verspreidt, ook te midden van het verdriet. En Heere, dan weten wij dat u toch in het leven van uw kinderen de dood niet het laatste woord zal doen laten zijn, maar dat u uw volk en kinderen eenmaal zult opwekken uit het graf in een verheerlijk lichaam. Geef ook, Heere, die verwachting en die troost. Heere God, u kent alle omstandigheden. Wij vragen u ook uw ontferming en zegen en genade, ook over de beide huwelijken die in de afgelopen week bevestigd mochten worden in Dordrecht, ook uit onze gemeente Adriaan en Alinde Heijstek. Heere, wilt u hen leiden en zegenen en bewaren. Wil hen verblijden door uw leiding. En we bidden u voor Leen en Tieneke Albrecht. Heere, wilt u met uw genade in hun harten aanwezig zijn. Dank u dat u hen samengebracht hebt. En geef ook dat zij uw genade en goedertierenheid mogen opmerken. Schenk hen uw ontferming en leiding. En dat ze zich verblijden mogen over uw zorg en zegen over hun leven. Heere, zo zijn wij ook opgeschrikt in de afgelopen week door uw verschrikkelijke ramp. We hebben u er al voor gebeden op de bidstond. We bidden het nog, Heere, voor al die nabestaanden. En voor allen die in verdriet gedompeld zijn en in verbijstering zijn. We hebben ook gehoord, Heere, dat uw woord ook gebracht is, ook aan de nabestaanden, dat Psalm 23 hen voorgehouden is. Och, geef, Heere, dat in deze ontreddering mensen naar u zullen vragen en de weg terug zullen vinden naar de kerk, opdat ze behouden mogen worden. Wij vragen u uw ontferming over heel deze wereld in nood, de bittere armoede die er is en de slavernij en de kinderarbeid en de vreselijke ziekten die er zijn en al de ellende die er is. En we denken aan de gebieden waar oorlogen zijn en bombardementen uitgevoerd worden en terreuraanslagen en velen getroffen zijn in het hele Midden-Oosten. Het hele Midden-Oosten staat in brand. O Heere God, wilt u door dit alles heen geven dat het evangelie mogelijkheden mag krijgen om binnen te komen in harten van vele moslims. Zo willen wij u bidden, Heere, uw ontferming ook over het volk Israël, dat het licht van uw genade over hen mag opgaan. En dat zij u, de Heer Jezus, zullen kennen en omhelzen. Wilt u de vervolgde kinderen van God gedenken, waar ze ook zijn, versterk hen. Geef hen kracht dat ze niet op zullen geven, dat ze niet uitgeput zullen raken, maar dat ze steeds uw naam zullen blijven getuigen. Heere, wat geeft u dan ons vele voorrechten? En wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Ook in deze dienst, sterk uw dienaar in het spreken. Help ons bij het luisteren en laat uw genade in ons midden mogen zijn. Verheerlijk uw genade. Om Jezus wil, in de wegneming van al onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 86, de versen 2 en 8. Psalm 86, 2 en 8. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben we gemediteerd over die fontein die geopend is voor de zonde en de onreinheid. En daarin zagen we ook een beeld van het heilig avondmaal. Want in de fontein Christus wordt een mens gereinigd. Hij krijgt vergeving van de schuld. En dan geldt het zover het oosten is van het westen. Zover heeft hij om onze ziel te troosten de schuld en zonde weggedaan. Vers 1 zegt dat deze fontein opgericht is tegen de zonde en de onreinheid. En dat zijn twee verschillende zaken. We kunnen over zonde en onreinheid spreken in de zin van schuld en alle verontreiniging waarop ons rust, wat de Heere dan wil vergeven. Maar dan moet er nog wat gebeuren. Er zit binnenin ons een vuile bron van wanbedrijven. En dan gaat de Heer ook in het leven die vuile bron van wanbedrijven in ons ook reinigen. En dat duurt een leven lang. Dat kunnen we ook noemen de heiliging. Dus dan spreken we over de vergeving, de rechtvaardiging. Maar we spreken ook over de heiliging, de vernieuwing. Bij het eerste wordt de schuld weggedaan. Wordt ook de verdorvenheid die overgebleven is bedekt met het bloed van Christus. Maar daarnaast wordt ook de praktische levenswandel van een kind van God veranderd en vernieuwd. Dus dan wordt een mens geleerd om te leven zoals God dat wil. Het leven wordt vernieuwd. We kunnen ook het beeld gebruiken wat wel eens vaker gebruikt wordt. De Heere Jezus, toen hij aan het kruis gestorven was en dat de Romeinen wilden zeker weten dat hij gestorven was. En daarin zien wij ook de leiding van de Heere opdat wij het zouden weten dat de Heere Jezus werkelijk gestorven was. Toen ze zijn zijde met een speer doorstoken hebben en terstond kwam er bloed en water uit. Er was een bewijs dat hij dood was. Maar we kunnen ook de lijn doortrekken. En ook deze Bijbelse vergelijking maken. Het bloed is tot verzoening. En het water is tot reiniging. Wat bedoelen we daarmee? Dat het bloed is vergeving, verzoening van de schuld. Zoals het bloed gesprenkeld werd op het altaar in de tempel. Maar dan in het Oude Testament is water ook een beeld van vernieuwing. Zodat een mens ook door de Heere vernieuwd wordt en anders gaat leven. Zo wijst het bloed op vergeving en het water op vernieuwing. En zo leert de Heere zijn volk wandelen in gehoorzaamheid aan hem. En dat is dan heel praktisch in het leven van elke dag. Dan wordt de afgodendienst afgebroken. Dan worden de afgoden weggedaan en die hebben wij heus nog steeds. Dan mogen u en ik ons eigen leven wel op onderzoeken. En dan worden de afgoden weggedaan en dan worden de valse profeten niet meer gevolgd. Dus een valse leer wordt niet aangehangen. Dan willen we de waarheid liefhebben en de waarheid volgen. En in het bijzonder in de dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal is het goed ons leven te onderzoeken. Of wij leven zoals de Heere dat wil, was uw gast aan het avondmaal. Dan mogen we onszelf afvragen, hoe wil de Heere dat wij nu zullen leven? Want adeldom verplicht, zo luidt het spreekwoord. En wanneer wij aan de tafel geweest zijn van de Heere Jezus Christus, dan behoort ook ons levenswandel te zijn conform zijn wil. Dan moet er een daadwerkelijke gehoorzaamheid zijn aan God. En dan moet het kwaad wat in ons is weggedaan worden. Stukje bij beetje moet dat weggedaan worden. Dat ons leven steeds meer verandert en vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. Dat is een proces dat duurt het leven lang. En zelfs de Allerheiligste heeft maar een klein beginsel daarvan. En wanneer we genade kennen, dan komen we daar ook achter. En dan komt er ook droefheid dat we nog zo weinig voortgang gemaakt hebben. En dan wordt een mens klein voor God en verootmoedigd en moet hij steeds meer gaan putten uit die fontein Christus om al zijn onreinheid te bedekken. Maar als u nou niet aan het avondmaal geweest bent, bent u dan vrij? Mag u dan leven zoals u wilt? Nee, u voelt wel aan, dat kan helemaal niet. Want we zijn toch een mens met verantwoording schuldig aan God. Hoe leven wij? Hoe leef jij? We moeten straks allemaal verantwoording afleggen. En als wij het kwaad aan de hand houden en met de zonden spelen en slordig leven, dan heeft dat gevolgen in ons leven, hier en nu. Dan treedt er hier en nu een verharding plaats, of een verkoeling treedt op, of een afstomping vindt plaats. En dan worden we minder gevoelig voor de zonden. Dan doet het ons niet meer zo pijn. Dat vinden we maar gewoon. En we moeten maar niet zo moeilijk doen, zeggen we. Dan treedt er onverschilligheid op. Kan ook heel goed bij een kerkmens zijn. Omdat hij toch de Heere van zich afhoudt. En wanneer we niet aan het avondmaal geweest zijn, dat we er ook rustig onderdoor kunnen leven. En dat we als excuus zeggen, ja, ik ben nog niet bekeerd. Maar dat is geen excuus. Laat dat voor ons een aanklacht zijn. En laat het op ons drukken. En laat het een onhoudbare situatie worden. En laten wij smeken dat wij die fontein mogen kennen. En dat wij ook mogen leren te wandelen naar zijn wil. En zo geldt dat toch voor een ieder van ons. Geldt ook voor de kinderen. Want Samuel, die jonge Samuel, bad ook. Wat zei Samuel ook alweer? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat was overgave. Hoe wilt u dat ik leven zou? Zo sprak Samuel. Zo mogen jullie ook, jongens en meisjes, bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe wilt u dat ik leven zal? Bewaar mij voor onreinheid, voor vuil en voor zonde in het spreken, in het handelen, in het doen. Nou, daar gaat het hier om in feite in de tweede vers. Het ligt gekoppeld aan het eerste vers. En zo noemen we dit dan de zegen van de fontein Christus. En we vinden dan ten eerste een overvloed van zegen. En ten tweede zien we verlossing van het kwaad. Dus wij denken na in deze dienst van nabetrachting over de zegen van de fontein Christus. En dit is ten eerste een overvloed van zegen. En het is ten tweede een verlossing van het kwaad. Dus vers 1 spreekt ons van die geopende fontein. En wanneer wij die wassing kennen in het bloed van Christus, in die fontein, dan treedt een geweldige verandering op in het leven. Dan wordt ons leven gereinigd. Dan beginnen wij te leven uit Christus en door Christus. En dan wordt het een verandering van onze levenshouding. Dan worden we afhankelijk van de Heer. Dan voelen we het aan dat we niet verder kunnen zonder Hem. Ik heb u nodig in alles van mijn leven. Ik heb u nodig dat u mij leert naar uw wil te handelen. En dan wordt de Heere zelf de fontein waaruit Gods kind leert leven. U gaat uit die fontein drinken. U gaat dagelijks bedelen bij die bron, Christus. Het staat ook in de Bijbel. In Psalm 84. Zij stellen hem tot een fontein. Dat betekent die pelgrims uit Psalm 84, die stellen de Heere tot een fontein, tot een bron waar ze uit drinken. Psalm 87. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Dat is een getuigenis van een kind van God. Het gaat in Psalm 87 over de heidenen die tot bekering komen. En zij leren te zeggen, al mijn fonteinen zijn in u. Heer, ik kan alleen maar uit u leven en door u leven. Dan worden er zelfs fonteinen geopend in ons binnenste, zeiden we vanmorgen ook al. Dat staat in Johannes 4, vers 14. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En als we daarover mediteren en nadenken over die fonteinen, een fontein van levend water wat opbruist uit een kind van God. Die voortkomen uit de fontein Christus. Dan kunnen we in feite 5 van deze fonteinen aanwijzen. En die bepalen eigenlijk de overvloed van zegen. 5 fonteinen. Eerst komt er dan in uw leven een fontein van liefde. Liefde tot de Heere. En dan ook liefde tot de naaste. Liefde. Een fontein van liefde. Want wanneer u uw schuld hebt beleden. En uw verdorvenheid hebt uitgesproken voor de Heere. En u gewassen bent door het geloof in het bloed van Christus. Dan ontspringt in uw hart een fontein van liefde. U ervaart de liefde van God. Want hij heeft u gereinigd, u vrede gegeven. Dan gaat u ook de Heere lief hebben. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En het kind van God moet zich erop toeleggen, dat die fontein van liefde zal stromen. We zijn bevolen om de Heere lief te hebben. En wanneer u die vergeving en die verzoening kent uit die fontein, dan zult u de Heer ook lief hebben. Zo werkt Gods geest. Fontein van liefde. Maar er komt er ook een fontein van dankbaarheid. Dan bent u ziels dankbaar dat de Heer naar u omgezien heeft. Dat hij vrede gegeven heeft aan uw hart. En dat hij naar u in zijn genade zijn ontferming betoond heeft. Dankbaarheid. En die dankbaarheid is een buitengewone dankbaarheid. Omdat er deze fontein ook een buitengewone fontein is. Dit is dankbaarheid waarin u uw leven neerlegt als een levend dankoffer aan de Heere. En zo werkt Gods geest overgave aan hem. En onderworpenheid aan zijn wil. Want u weet dat God goed is. Hij heeft zichzelf voor mij gegeven. Dankbaarheid. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar dan komt er een derde fontein. Dat is een fontein van droefheid. Want juist wanneer de liefde u drijft en wanneer u in overgave wilt leven aan de Heere, dan komt er ook een droefheid vanwege dat inwonend verderf in uw ziel. Want u weet dat u niet bent die u zijn moet. En u jaagt erna om volmaakt te zijn, maar dat kunt u hier nooit bereiken, hier op aarde. Maar de liefde van Christus dringt u. En als u die goede meester niet kunt liefhebben en niet kunt gehoorzamen zoals het moet, dan komt er ook droefheid, een fontein van droefheid. Maar er komt ten vierde ook een fontein van het geloof. Want dan wordt het geloof geoefend en gelouterd. En zo leert Gods kind te leven uit het geloof, niet uit het gevoel, uit het geloof. En dan ziet u af van uw eigen mislukkingen. Maar elke dag komt u weer naar deze fontein toe, die geopend is tegen de zonde en de onreinheid. En door het geloof leert u al meer zien op Christus. En al meer komt er een vertrouwen dat hij het zal voleindigen. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Ondanks de tegenslagen, ondanks de moeite. U hoopt en u leert al meer te hopen op zijn ontferming. Dat is een leven uit het geloof. En dan is er ook een vijfde fontein. En dat is de fontein van zelfverloochening. Van nature hebben we hoge gedachten van onszelf. Maar wanneer we gewassen worden in deze fontein, dan gaat Gods geest de onreinheid van hoogmoed en eigen wijsheid doden. En leert de mens zichzelf verloochenen. Want u begrijpt dat al de ontfermingen en zegeningen van God, dat komt alleen maar door Gods geest. En wanneer er verandering in uw leven is en u niet bent zoals u eens was, dan ligt dat alleen maar aan hem en niet aan u. Er komt zelfverloochening. Want hij heeft alles gedaan. Ik heb niets gedaan. Het enige wat ik gedaan heb is tegenwerken. Struikelen en vallen. Zo komt de zelfverloochening voor de Heere. En zo zien wij deze vijf fonteinen omhoog springen in het hart van een kind van God. En als u aan het heilige avondmaal geweest bent. En wanneer u op goede gronden daar geweest bent. En u de Heere vreest in uw hart, dan zult u ook deze vijf fonteinen ontdekken. Deze vijf fonteinen van liefde, van dankbaarheid, van droefheid over de overgebleven zonden, van geloof en van zelfverloochening. En wanneer nou u deze fonteinen niet kent, ja, dan moet u wel uzelf onderzoeken hoe dat kan. Want de Heere werkt altijd aan op de eer van zijn naam. En als het u niet te doen is om zijn eer in uw leven, om hem lief te hebben in zelfverloochening, in dankbaarheid en door het geloof en met droefheid over de zonde te leven, als dat nog geen realiteit is in uw leven, dan is dat niet goed. Dan moeten we onszelf onderzoeken. En al deze zegeningen, die vloeien voort uit Christus. Omdat hij de eerste was in uw leven, kind van God. Hij heeft uw ogen geopend. Hij heeft u getrokken. Hij heeft u gewassen. En dan bent u alles aan hem verschuldigd. Mediteer dan over hem. Laat uw verlangen zich uitstrekken tot hem. Dorst naar de Heere. En wanneer de Heere Jezus de namen van zijn kinderen op zijn borst draagt, zoals de hoge priester de namen van de 12 stammen van Israël op zijn borst droeg. Laat dan de naam van de Heere Jezus op uw hart liggen. Hoe doet u dat? Door hem eerst te zoeken. Door hem te vragen om genade en meer genade. En hoe meer u over hem mediteert en nadenkt en hoe meer u tot met hem verkeert in het persoonlijke leven met de Heere, des te meer zal er komen deze liefde en dankbaarheid en droefheid over de zonde en het geloof en verootmoediging of zelfverloochening. Zo werkt God. En wanneer u na het avondmaal terugkeert tot het leven en u ziet tot uw schrik dat de zonde nog aan de deur ligt en dat u uzelf zo gauw weer verontreinigt, vlucht dan weer zo gauw mogelijk tot deze fontein. En onthoud het maar goed, dat zolang u leeft hier op aarde, er ook in uw hart en ziel een andere fontein is. En dat is een bittere fontein van vuile zonden die steeds weer boven komen. En wanneer u verontreinigd wordt, vlucht dan zo snel mogelijk naar deze fontein Christus. Want er is een oceaan van liefde in de fontein Christus. Een oceaan van reinigende kracht. En het bloed van Christus heeft meer kracht tot behoud dan uw zonde kracht heeft om u te verontreinigen. Want wanneer u nou aan het avondmaal was en u zag de goedertierenheid van God voor u en u mocht drinken uit die fontein Christus, u mocht daar drinken, dan mag u weten, die God gaat ook met u mee. Hij doet geen half werk. Hij blijft altijd dezelfde. En dat is troost voor een volk dat bestreden wordt. Nadat ze aan het avondmaal geweest zijn. En het leven weer ingaan. Die overvloed gaat mee. Onder alle omstandigheden is er een overvloed in Christus. Maar dan zien we ook dat onze tekst spreekt van verlossing van het kwaad. Want wanneer wij de Heere willen vrezen, in zijn wegen willen wandelen, dan zullen we ook oprecht voor de Heere zijn. Calvijn tekent hierbij aan in zijn verklaring dat God niet gediend kan worden tenzij het verderf en vuil uit ons leven verwijderd wordt. Dat datgene wat in strijd is met Gods eer en naam, dat moet weggedaan worden. Anders is er geen oprechte liefde, er moet oprechtheid zijn. En daar ziet onze tekst op. In vers 2. Dat de namen van de afgoden en ook de valse profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Wordt ook uit het leven weggedaan. Er moet oprechtheid zijn, zegt Calvijn. Wanneer een man en vrouw elkaar lief hebben, dan moet dat ook oprecht zijn. Dan kan een man niet naar een andere vrouw kijken, dan klopt het niet. En zo vergelijkt Calvijn ook in zijn commentaar dit met het licht van de zon en de duisternis van de nacht. Zoals de zon opkomt naar de duisternis van de nacht, zo zal het woord van God ook opkomen. En door de kracht van het woord wordt de duisternis verdreven. Gods woord schenkt licht op ons pad. En dan betreft het hier over het functioneren van het woord van God in ons persoonlijk leven. Alle bedrog van de duivel en al het verderf worden weggeblazen door de kracht van Gods woord en door zijn geest. Hoe functioneren deze zaken in ons leven? Kennen wij ook die uitbanning van de onreinheid uit ons leven? Doen wij ook aan zelfonderzoek, ook na het heilig avondmaal? Zijn wij erachter dat wij zo gauw dwaas en onnadenkend kunnen handelen? Dat er allerlei tekorten in ons leven kunnen zijn. Calvijn waagt het zelfs te zeggen in zijn commentaar dat de strikken en het bedrog van de duivel zo sterk zijn. Dat tenzij de mens nadrukkelijk gewaarschuwd wordt, er nauwelijks 1 op de 100 zou zijn die het goede navolgt. Hij heeft het hier over kerkmensen. Niet 1 op de 100 die het goede zou navolgen, tenzij die mens nadrukkelijk gewaarschuwd wordt. Gewaarschuwd wordt tegen een slordig leven, tegen een leven waarbij zonden aan de hand gehouden worden. En na het avondmaal mogen we onszelf daarop onderzoeken. En de duivel is listig met zijn listige omleidingen. Zoekt hij mensen te bedriegen. Ook kerkmensen vooral zoekt hij te bedriegen en vast te houden in allerlei doolhof. Vormen van een doolhof waarin ze omdwalen. En daarom moet de prediking mensen ook richten en ook concreet richt op bepaalde concrete zonden, deden de profeten ook. En dan steeds weer richten naar die fontein Christus om daaruit verzoening te ontvangen. De bron van bedrog en verderf moet aangewezen worden om de verleidingen van de duivel te ontkrachten. Dit is het wat Zacharias bedoelde hier toen hij hier aangaf dat de Heere de afgoden uit het land zou uitroeien. Concrete zonden worden uitgebannen. De afgoderij was een vreselijke zonde onder Israël. Daardoor zijn ze ook de ballingschap ingegaan. En nu zegt Zacharias, die leefde dus na de ballingschap, dat de Heere ook dan die de afgoderij zal wegdoen en ook de herinnering aan de afgoden zal wegdoen. En u weet dat het volk van Israël na de ballingschap, de Joden over het algemeen, hebben ze de beeldendienst ook afgezworen. Deze woorden zijn ook vervuld. Na de ballingschap zien we niet meer dat ze die beeldendienst en voor allerlei beelden zich gaan neerbuigen. Nee, ze wisten dat ze door de ballingschap gestraft waren om hun beeldendienst. Toen hebben ze ook die beeldendienst afgezworen, werden ze ook heel fel in. Zo fel werden ze daarin, dat uiteindelijk dat een reden werd voor de opstand tegen de Romeinen in het jaar 70... toen de Romeinse keizer een beeld van zichzelf wilde plaatsen in de tempel te Jeruzalem. En zo werden de Joden helemaal tegen de afgoderij door middel van beeldendienst. En zelfs de namen van de afgoden werden niet meer genoemd. Het staat ook in onze tekst. Het volk was in feite vergeten hoe en wat die afgoden precies waren. Maar helaas bleef de afgoderij wel aanwezig in het volk. Ze maakten een afgod van hun wetten. En ze bedreven afgoderij met de tempel. En ze bedreven afgoderij met hun ceremoniële wetten. Met hun legalisme En de tempeldienst, dat werd eigenlijk op een afgodische manier onderhouden. Het ging hen om de uiterlijke vormen, maar niet om de innerlijke vrezen des Heren. Pas toen sommige van de Joden bekeerd werden tot de Heere Jezus Christus, dat is dus na en op de Pinksterdag, toen gaven ze ook deze vorm van afgoderij op. Toen zochten ze niet meer iets te zijn voor God door de ceremoniën en de tempeldienst te onderhouden. Toen werden ze geheel gericht op Christus. En toen was die afgoderij van de offerdienst, dat was helemaal weg. Toen zagen ze Christus. Nou, jongens en meisjes, hebben wij nog afgoden? Afgodsbeelden? Nee, die hebben wij niet. Zijn die er niet meer? Oh, die zijn heel veel. Heel veel in ons land. Je kunt ze zelfs kopen hier in Middelharnis. Beeldjes van Boeddha. Hebben we het vaker over gehad. De Hindoes hebben ook allemaal beelden. Leven ook in Nederland. En de Rooms-Katholieken die buigen zich ook neer voor beelden. Ze aanbidden die beelden. Beeldendienst. Ja, ze zeggen, ja, ze aanbidden dan een heilige in de hemel of zo. Maar dat zeiden de heidenen ook. Die zeiden ook, dit beeld is maar een beeld van onze God. Het is afgoderij. Beeldendienst is er nog steeds. Maar dat hebben wij niet. Maar Luther zegt, ons hart is een fabriek van afgoden. Wij produceren afgoden. En het is te hopen dat wij niet aan de beeldendienst doen. Maar dat er toch in ons allerlei afgoderij kan zijn. Een wereldse levensstijl. Een wandel waarbij we onszelf, ons eigen vlees behagen. Zijn dat niet de twee grote afgoden? De wereld en ons eigen vlees? De tekst spreekt ook nog van een onreine geest. De Heere belooft hier in dit vers 2, dat de Heere de onreine geest uit het land zal wegdoen. Dat betekent dat de Heere goddeloze levensbeginselen zal weghalen van het volk. Er waren vele valse profeten geweest. En die hebben onder Israël gepreekt, vrede, vrede, geen gevaar. En de Heere Jezus waarschuwt dat er nog steeds valse profeten zullen zijn. En dat er nog, vooral voordat hij terugkomt, dat er vele valse profeten zullen zijn. En ze zullen velen verleiden. Maar hier zegt de Heere dat hij zo zal werken, dat hij de valse profeten uit het land zal wegdoen. Dat betekent dat onder Gods kinderen, die gewassen zijn in die fontein, dat ze niets met de afgoderij te maken willen hebben, en dat ze ook niets te maken willen hebben met valse profeten, met valse leer. En dan zegt de tekst verder, er zal zo'n bezieling zijn in de versen die volgen, zo'n bezieling onder het volk, dat ze zelfs de valse profeten zullen slaan en hen zelf zullen doden. Nou is de bedoeling niet dat wij valse profeten te vuur en te zwaard letterlijk zullen doden. Dat leert het Nieuwe Testament niet. Maar we zien hier de heftige bezieling om de geest van valse profetie niet te tolereren, maar uit te bannen. Dus dat betekent heel eenvoudig dat wanneer de Heer een mens hem leert vrezen, dan zal de Heer hem ook leiden. Dat ze de valse leer niet kunnen verdragen en dat ze ook alert zullen zijn tegen de verleidingen van de vorst der duisternis. Nou, wij kunnen hier veel van leren, gemeente. Want afgoderij, dat kan ook in onze harten zijn, in mijn hart, in uw leven, in mijn leven. Want we hebben veel last van afgoden. Veel meer dan we denken. Luther had gelijk. We zijn een fabriek van afgoden. Moet ik een voorbeeld noemen? Grote afgod. Waar we op onze hoede voor moeten zijn. Ik. In mijn leven. En u. En jij. Dat is de afgod van het eigen ik. Ik. Dat we onszelf tot een afgod maken. We willen graag gezien worden door de mensen. Een mens kan zo ingenomen zijn met zichzelf. Dat hij zichzelf wil promoten. Zichzelf centraal wil stellen. Zelf wil opvallen. Dat hij gezien wil worden door de mensen. Terwijl de Heer Jezus gezegd heeft. Leert van mij dat ik zachtmoedig, ootmoedig en nederig van hart ben. Maar wij willen graag onszelf etaleren. Willen we in onze kleding onszelf etaleren? We moeten er netjes uitzien, natuurlijk. Zeker ook in Gods huis, dat is de heiligste plaats. We behoren netjes naar Gods huis te gaan, gekleed. Hier ontmoeten wij God. Daarom. Maar is het dat voor de mensen gezien willen worden? Of in het dagelijkse leven? En het is toch ook heel wat dat het mode begint te worden. Ook onder kerkmensen, onder de jeugd, de jongeren van de kerk. Jongelui, ben je zo ingenomen met jezelf? Dat je daarom zoveel foto's van jezelf maakt. En die upload op Facebook. Waarom doe je dat eigenlijk? 10, 20, nog meer foto's. Allemaal van jezelf. Waarom doe je dat eigenlijk? Is dat niet een vorm van afgoderij? Dat je met jezelf te koop wil lopen? Begrijp, soms kan het wel zijn dat je een fotootje van jezelf moet hebben. Moet ik ook. Als ik 1 of 2 artikelen geschreven heb in de Wekker, dan vragen ze ook een klein fotootje. Nou ja, dat sturen op, het moet wel netjes uitzien. En natuurlijk kan dat. Behoort ook zo te zijn, maar dat we met onszelf zo te koop lopen. En dan doorsturen naar alle mogelijke vrienden om te laten zien hoe mooi of aantrekkelijk of knap of wat je ook bent, populair willen zijn. Dat is toch afgoderij bedrijven met jezelf. Vind je jezelf dan zo belangrijk? Nou, zo ben je toch niet opgevoed. Heb je toch niet van je vader en moeder geleerd? Ze hebben je toch geleerd om bescheiden te zijn? Beleefd. En dat zie je een mens, ook een jong mens. En niet opdringerig. En zeker niet de ander de loef te willen afsteken, meer te willen zijn dan een ander. Het is afgoderij. En daarom is het zonde. En het mag niet. Nou, wat zijn we nou strikt? Nee. Denk er maar over na. Hoe zien wij onszelf? Is dat de geest van Christus? Of is dat de geest van de wereld? Draait alles in ons leven om ons eigen ik en om ons eigen eer. Kijk, dan moet je aan ontdekt worden. Aan onze eigenzinnigheid. En wanneer je ziet hoe dicht de zonde toch aan de deur ligt, dat we zo gauw met onszelf te koop willen lopen, kijk, dan wordt een mens, een schaamte mens zich. En dan wordt hij ootmoedig en leren we onszelf zien als de ergste zondaar. En weet je, het is een verlossing. Als je verlost wordt van jezelf, niet meer met jezelf te koop hoeft te lopen en niet meer dingen hoeft te doen om aan gezien te worden door andere mensen, En dan hoef je geen kleren te kopen om maar gezien te worden door anderen. Wat zullen ze van me zeggen? En dat hoeft u ook niet te doen. Eenvoud sier de mens. Ziet u wel, die afgoden? Nou, het geld, dat weten we ook wel niet waar. De mensen zelfs het gezinsgeluk opofferen voor geld. En het werelds genot. Mensen vernielen hun leven daarmee. Je kunt een afgod maken van seksualiteit. En jonge mensen staan ook bloot aan allerlei verleidingen. Het zijn afgoden. En ze vragen steeds meer. En ze geven je nooit rust. En ze zuigen je leeg. En zo ga je te gronde door pornografie. En wanneer de Heer in zijn woord, en we horen dat elke zondag, daar luisteren we toch wel naar die 10 geboden. Niet dromen hoor, luisteren. En je leven ermee vergelijken. Hoe heb ik geleefd in de afgelopen week? Als de Heer gebiedt het vloeken en het stelen en overspel en moorden. Dan kun je daar toch niet naar gaan kijken. Ter ontspanning. Op DVD's of speelfilms. En wat was u aan het heilig avondmaal? En kijkt u naar deze dingen voor ontspanning? Het is een afgod. U kunt toch geen gemeenschap met de Heere hebben. En gemeenschap met de duivelen. En als er nou echt bekering is, dan kunt u deze zonde niet langer vasthouden. Dan komt het tot een strijd, dan krast het over uw ziel. Als u echt een gast was en u kent de liefde van de Heer in uw hart. En u weet hoe hij overgekomen is in uw leven. En dat u alles aan hem verschuldigd bent. Dan kunt u toch deze afgoden niet meer vasthouden. En dan vindt u uzelf helemaal niet strikt en helemaal niet wettisch. Nee, het is heel gewoon. Want de Heere heeft mijn hart. Daarom, de liefde van Christus dringt mij. En het is een bevrijding. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat mij dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En daarom ligt alles in mijn leven voor hem open. Welke boeken ik lees, welke tijdschriften er zijn. Alles. En een mens kan nog steeds geen twee heren dienen. We kunnen niet de afgoden vasthouden. En de Heere dienen. En dan gaat de Heere, dat zeiden we al, de valse leer ook weghalen. Wat betekent dat dan? Voor ons concreet, dan hebt u de waarheid lief. Hebt u Gods woord lief? Kijk, dan gaat u Gods woord onderzoeken. Dan wordt dat het dagelijks voedsel voor uw ziel. En dat is levenslang. En dan vindt u het jammer dat u niet lang genoeg leeft om heel dat woord te kunnen onderzoeken. Ik ben al lang achtergekomen als dominee dat ik niet lang genoeg zal leven om de rijkdom van dat woord uit te stallen. Er zijn hele stukken, daar zal ik nooit over kunnen preken. Ik vind het jammer. Het is misschien menselijk geredeneerd. Omdat dat woord zo vol is, zo rijk en heerlijk. Kijk, wanneer de Heer de onreine geesten gaat weghalen en de dwaling, dan gaat u de waarheid lief hebben. Hoe lief heb ik uw woord? Hoe lief heb ik uw wet? En dan wilt u buigen voor dat woord. En als er iets verkeerds ligt in ons leven, dan wilt u dat dat woord mij eraan ontdekt. En dan wilt u gecorrigeerd worden. Want u hebt de waarheid leren lief krijgen. En een mens kan ook nog zo gauw afdwalen, in verwarring komen en toch een stukje leugen vasthouden. Er moet een mens van bekeerd worden. En tot die leugengeest behoort het ook dat we tot onszelf zeggen, vrede, vrede en geen gevaar. En dan gaan we onze deugden allemaal opnoemen. Maar daar kunnen we niet mee voor God bestaan. Dat is een dwaalleer, dat is leugen. Een geest van onreinheid. Dan kunnen ze toch niet zeggen, ik ga aan het avondmaal en daarom is het goed. Nee, u weet het ook wel, het gaat om de persoonlijke verbondenheid aan de Here. Persoonlijk leven in overeenstemming met Gods wil. En Calvijn zegt dat er velen zijn die niet zozeer bruut goddeloos leven, maar onnadenkend zijn. Ook zelfs dwaas zijn. Ook mensen in de kerk, ze bedriegen zichzelf. Want ze denken dat ze God de eer geven, terwijl ze toch vastzitten in allerlei vormen van afgoderij. En als je daarop wijst, dan krijg je te horen, ja, dat hoeft niet zo precies te zijn. Maar wanneer wij aan het avondmaal geweest zijn, of wanneer het de begeerte is in ons hart om de Heere lief te hebben, dan zullen we tegen alle vormen van zonde strijden. En er zullen onze ogen ook opengaan voor de kiemen van alle mogelijke kwaad. Dan gaat u voorzichtig wandelen. En ik kom je erachter dat de minsten niet willen zijn ten opzichte van de ander. Dat is afgoderij. En de ander wel veroordelen, wel over de ander spreken, zonder met hem te spreken. Onszelf verheffen, dat is het. Dat is ook afgoderij. Moeten we van afgebracht worden, u en ik. Allemaal, ik ook, iedereen. Onderzoek, zelfonderzoek. De geest van onreinheid en afgoderij moet weg. Dat is consequentie van het avondmaal. En hoe leren we dat nou? Hoe leren we dat nou? Ja, door te drinken uit die fontein en door Gods geest, dat klopt. Ja, maar hoe leren we dat nou? Hoe kunnen we daar nou meer van zeggen? Nou, dat leert de Heere zijn volk door ze in de woestijn te voeren. Dat staat in de Bijbel. Die geest van afgoderij wordt weggedaan en die onreine geest weggedaan. Dan gaat de Heere zijn volk apart nemen in de woestijn. Dat leest u. U kent die tekst waarschijnlijk wel. Hosea 2 vers 13. Ik zal haar lokken. Ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Wanneer de Heere een mens gaat afbrengen van die afgoden, dan gebeurt dat in de woestijn. En in de woestijn, wat is dat? Dan komt de druk, dan komt de moeite, dan komen er misschien tegenslagen. En dan komt de mens, ziet de mens dat hij zichzelf niet meer redden kan. En dan doven alle lichten, dan verstommen de stemmen, dan ben ik alleen. Dan neemt de Heere alles van mij af. En dan blijken mijn wegen doodlopende wegen zijn. En dan zie ik dat buiten hem is alleen maar de dood. En dan horen we en zien we de lokkende liefde van de Heere. Zo wordt u getrokken tot hem. De enige die u helpen, die u redden kan. En dan wijst de Heere ons op onze schande. Op onze eigenzinnigheid. En gaat de mens zich schamen. Kent u dat ook? Dat schamen. Dan gaat het niet om ons. En niet om, maar dan gaat het om u, Heere. En dat vloeit allemaal voort. Wordt allemaal verdiend door dat lijden van Christus. En dan mag een kind van God zeggen, u gaf uzelf voor mij. En voor de Heere was er geen fontein van overvloed. Hij moest aan het kruis en hij had niets meer. Dan moest hij betalen voor de zonde van zijn volk, omdat zij aan afgoderij doen. Daarom werd hij geslagen, omdat zijn volk zijn leer hadden tegengestaan. Daarom moest hij van God verlaten worden. Zij hadden zich verontreinigd. Hij werd geslagen. Hij moest uitgeroeid worden uit het land der levenden, opdat zo de afgoden uitgeroeid zouden worden uit het leven van Gods kinderen. Door zijn bitter lijden geeft de Heere overvloed. Wanneer u aan het avondmaal niet bent geweest, en wanneer u weet dat u daar niet aan hoort te komen, zoek dan deze fontein en blijf aan zijn voeten bedelen. En vraag hem voortdurend om genade van zijn geest, om de Heere te mogen kennen, dat de onreinheid mag worden weggedaan. En dat u die lijdende borg mag omhelzen in uw leven. En stap maar niet over uw schuld heen, maar zoek hem en leef. Amen. Zullen we zingen Psalm 119, vers 17. 119, vers 17. Zullen wij danken en bidden? Heilige Heer in de hemel, het past ons uw grote naam te danken, dat u een God bent die de afgoden wegdoet en zelfs de herinnering van die afgoden uitbandt. En dat u de valse profetie wegdoet en de geest der onreinheid wegdoet. Dat u een God bent die heilig zijt en dat u daarom ook een volk hebt die u heiligt tot uw dienst. Heere, wij bidden u, bewaar ons en verlos ons van de moderne afgoden, om gezien te willen worden door de mensen, om onszelf te willen etaleren en groots te willen zijn, want de grootsheid der wereld en de trotsheid der ogen en de hovardij, dat is niet uit u, Heere, maar het is uit de wereld. En wij mogen de wereld niet lief hebben, noch hetgeen dat in de wereld is. En zo bidden wij u, Heere, ook na dit avondmaal om zelfonderzoek. En wij bidden u om uw genade in ons hart en leven. Gedenk ons deze week en breng ons samen in uw huis op de Goede Vrijdag. En wil in uw genade en ontferming ook ons morgen gedenken, wanneer er een rouwdienst gehouden wordt in Nieuwe Tongen. Zegen ook daar de familie van den Doel. Heere, hoor ons bidden. Neem weg onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 32, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.